Goedenavond. Fijn om in uw midden te zijn. Ik weet niet of u het allemaal wist dat Aad Haverkamp vanavond hier niet zou zijn. Ik ben een jongere versie. Nee, hij belde mij gisteren op. Hij kwam niet helemaal uit met zijn afspraken. Hij vroeg of ik hem wou vervangen. Dus vandaar dat ik hier vanavond voor u sta. Ik hoop dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Anders mag u het na afloop vertellen. Ja, ik heb... Hetzelfde woord als dat Aard heeft en hanteert. Dus wat dat betreft zitten we goed. We gaan naar Handelingen 1, vanaf vers 4. Handelingen 1 vanaf vers 4. En we hebben daarover de hemelvaart. En als we bij de Olijfberg komen, dan gaan wij ook door naar Zacharia 14. Maar eerst gaan we lezen met elkaar Handelingen 1 vanaf vers 4. Handelingen 1 vanaf vers 4. En daar staat: en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. De hemelvaart. Afgelopen donderdag hebben wij gedacht aan het feit dat de Heer Jezus Christus naar de hemel is gegaan. En wat we dan zien is het feit dat het allemaal in dat grote plan past wat God heeft met deze wereld. Hij zegt in vers 4 in ons schriftgedeelte, zegt hij: maar de belofte van de Vader zouden verwachten. En dat wil zeggen dat de Heer Jezus Christus, toen hij hier op aarde was en over de Heilige Geest sprak, die zou komen, dat hij daarmee verwees naar de belofte die de Vader had gedaan. Het was niet zijn belofte, nee, het is de belofte die God heeft gedaan. God heeft een plan met deze wereld en in dat plan heeft hij zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld gezonden om voor ons te lijden en te sterven. In dat plan heeft hij het zo gemaakt dat de Zoon is opgestaan uit de doden. In dat plan heeft hij het zo gemaakt dat de Zoon sprak over de belofte van de Vader die zou komen, namelijk de Heilige Geest. Het is allemaal in de belofte van de Vader. De Heere God heeft een heel plan met deze wereld en dat is hij aan het uitwerken. In Openbaringen 21 vers 5 staat dat degene die op de troon zit, zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Wat wij hier beleven, in deze wereld waarin wij leven, dat hoort allemaal nog bij het oude. En wij weten, en God zij daarvoor geloofd en geprezen, wij weten dat alles zal gaan naar datgene wat Hij ons heeft beloofd. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Hij tot zijn volle glorie zal komen. Maar, en dat moeten we goed weten en beseffen, het is Gods plan. Gods plan. Wat Hij aan het uitvoeren is. En in dat plan van God komen wij bepaalde dingen telkens weer tegen. Daarin zien we namelijk dat God van iets ouds afscheid neemt en iets nieuws begint. Bijvoorbeeld, als wij in Christus geboren zijn, wedergeboren zijn, dan hebben wij te maken met dat oude, met de oude natuur en de nieuwe natuur. De nieuwe natuur die in Christus geborgen is, die niet kan zondigen. Als wij zondigen, zondigen wij in onze oude natuur. Maar God neemt op een gegeven moment afscheid van de oude natuur van de mens. Waarom? Omdat Hij een nieuw opstandingslichaam geeft en ook daarin alles weer nieuw maakt. Wij zien het bijvoorbeeld ook bij de eerste en de tweede Adam. De eerste Adam, de oude Adam, heeft afgedaan omdat hij niet volledig aan het beeld van God heeft voldaan. En, zegt Paulus in de Korinthebrief, wie is daarvoor in de plaats gekomen? De tweede Adam. Christus Jezus. En ook daarin zien wij dat God van het oude naar het nieuwe gaat. En het nieuwe zo in zijn handen houdt dat nieuw blijft. Dat het geweldig mooi blijft. En, daarbij komt ook nog een derde punt. Dat is bijvoorbeeld van de oude hemel en de oude aarde. Nu nog met heel veel pijn, met heel veel moeite, met heel veel zorgen, met ellende, met wanhoop van mensen. Maar ook de oude aarde en de oude hemel zullen hun eind kennen. En dan heeft God in dat plan wat Hij met deze wereld heeft, heeft Hij het zo gemaakt dat er ook een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Dat is dat grote wat we zien als we in de Bijbel lezen wat het plan van God is. Het heeft altijd te maken met oud en nieuw. En voor dat nieuwe draagt Hij zelf zorg. Dat oude, dat daarin zien we ook telkens weer het oordeel van God terugkomen. Als iemand alleen maar leeft en Christus nog niet kent, dus geen nieuwe schepsel, nieuwe schepping is geworden, zien wij hem of haar leven onder het oordeel. Paulus zegt in de Efezebrief, weet, denk eraan dat u ook voorheen in de dood lag. Wij allemaal hebben in de dood gelegen. Maar op het moment dat wij Christus Jezus hebben leren kennen in onze levens, zijn wij van dood levend geworden. Christus, God heeft ons door de kracht waarmee Hij Christus uit de dood heeft opgewekt, heeft Hij ons levend gemaakt. En die kracht, die Heilige Geest, woont in ons. Leeft in ons. Als we bijvoorbeeld Galaten 4 lezen, dan staat daar in Galaten 4, vers 4, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon uit. Geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba Vader. Dat is nieuw. Dat hoort bij het nieuwe wat God in ons heeft gewerkt. Dat hoort bij datgene wat God in ons uitwerkt. Het is nieuw geworden. Het is niet oud gebleven, maar toen wij in die dood lagen, heeft God ons zo lief gehad, dat Hij ondanks dat wij in de dood lagen, toch een plan heeft bedacht om ons te redden. Dat is de grootheid en de goedheid van God. En hij heeft ons levend gemaakt. Als wij geloven in de Zoon van God, Jezus Christus, dan heeft hij ons levend gemaakt met Christus. En mogen wij nu leven door Christus. Onder het oude en bij het oude ligt altijd het oordeel. En wij weten daarom ook dat de oude hemel en de oude aarde voorbij zullen gaan. En daarbij zullen, deze openbaringen maar, vele oordelen van God over deze wereld gaan. Dat is niet om ons bang te maken, maar dat is wel de realiteit van de Bijbel, van het woord van God. Dat mag ons aansporen om dat woord van God, om het evangelie van het leven, het evangelie van bevrijding, het evangelie van leven, Jezus Christus, uit te dragen in deze wereld. Omdat wij weten dat het eindig is. Er zal een tijd komen waarin de genadetijd van God voorbij is en God verder gaat met zijn oordelen. En waarom? Niet omdat hij de wereld zo graag wil straffen. Nee, omdat hij bij dat ene vers wil uitkomen in Openbaringen 21 vers 5 die ik al genoemd heb. Zie, ik maak alle dingen nieuw. God wil in een volkomen harmonie met ons leven. En daarvoor is het nodig dat wij van al het oude en dat hij van al het oude afstand neemt. En zelf alles nieuw gaat maken. Je hoort wel eens mensen zeggen, hè, is er leven na de dood? Misschien moeten we het anders zeggen. Er is juist leven na de dood. Er is juist leven na de dood. Op het moment dat ik tot de ontdekking kwam voor God, ben ik niets zonder Christus. Voor God leef ik in de dood. Voor God ben ik zonder zijn Zoon niets. Op het moment dat ik tot het besef kwam dat ik volkomen in de dood lag, toen kon God het werk, het leven geven. En daarom kan ik met mijn hele hart zeggen, er is leven na de dood. Er is leven na de dood. Heel praktisch, kent u dat leven? Ken jij dat leven? We leven nu nog in een genadetijd. We leven nu nog in een tijd waarin God mensen van dood levend wil maken. Dat is mooi. En dat mag ik u verkondigen. Dat mag ik u aanbieden. Dat is de genade. Van dood levend. En wat is dan die belofte van de Vader? Nou, die belofte van de Vader die hier beloofd wordt, waar de Heer Jezus hier naar terug verwijst, die belofte is de komst van de Heilige Geest. Die belofte is de komst van de Heilige Geest. En wat is dan het werk van de Heilige Geest? Het werk van de Heilige Geest kunnen we eigenlijk onderscheiden in twee dingen. Dat is 1. De Heilige Geest maakt Jezus Christus bekend. En 2. De Heilige Geest maakt de toekomst bekend. En ik weet het, en heel veel broeders en zusters, en wat ik nu ga zeggen is misschien voor u volkomen nieuw. Maar ik wil gewoon, u mag alles ook tegen mij zeggen, want u moet mij niet geloven, maar u moet het woord van God geloven. Dat voorop. Maar heel veel broeders en zusters denken dat de Heilige Geest hun de zonde openbaart. Maar dat lezen wij niet in de Bijbel. Want ik zal het met u willen lezen, Johannes 16 is dat. Johannes 16. En daar staat, we lezen vanaf vers 5. En nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid, zegt de Heere Jezus. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat is een hele bekende tekst, die wordt ook heel vaak aangehaald. En dan staat er, van zonde, omdat zij niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar de Vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, zegt de Heer Jezus. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en hij zal het u verkondigen. En wat doet dan de Heilige Geest als u in bepaalde situaties zit? Dan zal de Heilige Geest komen. Stel, een praktisch voorbeeld. U mag iemand niet zo. Dan hou ik het even heel aardig. Maar stel, u heeft iemand die u wat minder mag. En dan zal de Heilige Geest komen en zal hij zeggen, ja, u bent fout bezig. Want u heeft iemand die u haat, die u niet ziet zitten, die u niet mag. Dat zou de Heilige Geest niet doen. Weet u wat het werk van de Heilige Geest is? Want twee dingen. Hij wijst ons op Christus. En wat doet hij dan? Dan gaat hij kijken, dan gaat hij horen als het ware in het leven van de Heer Jezus Christus. En dan ziet hij, in zo'n situatie, ziet hij de Heer Jezus Christus aan het kruis gespijkerd worden. Door zijn vijanden. En wat hoort hij de Heer Jezus dan doen? Dan hoort hij de Heer Jezus Christus, onze heiland, bidden voor zijn vijanden. En wat doet dan de Heilige Geest? Daar staat in Johannes 16, we hebben het gelezen. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het aan u verkondigen. En dan pakt hij die situatie uit het leven van de Heer Jezus Christus, dat hij bidt voor zijn vijanden en dan gaat hij naar u toe en dan zegt hij tegen u, kijk, uw heiland, die bad voor zijn vijanden. En wat wil dat zeggen? Dat de Heilige Geest ons niet op onszelf wijst, of op onze tekortkomingen, of op wat er in ons leven loos is. Nee, de Heilige Geest wijst ons naar Christus. Dat is zijn werk. Dat is wat hij in onze levens wil bevorderen, dat Christus tot uiting komt. Zodat wij leesbare brieven worden van Jezus Christus. Wij zijn brieven, maar hoe leesbaar? En juist in dat leesbaar zijn wil de Heilige Geest ons helpen. Heeft God beloofd dat hij de Heilige Geest, en we mogen het nu met zekerheid zeggen, uitgezonden heeft in onze harten. En die wijst ons in elke situatie op Jezus Christus. U loopt daar tegenaan. Kijk, dat zou de Heer Jezus doen. U ziet dat in uw leven verkeerd gaan. Kijk, dat zou de Heer Jezus doen. En vandaar dat Paulus ook zegt in Efeze 4, leg daarom de leugen af. Punt. Zeggen dan heel veel mensen, leg de leugen af. En die gaan dan strijden tegen de leugen en die gaan dan strijden om zelf de leugen te overwinnen. Maar dat staat niet in Efeze 4. Want als u dat zegt, dan verkondigt u de halve waarheid en de halve waarheid is de hele leugen. Want dat staat er niet. Er staat namelijk, leg daarom de leugen af en spreek waarheid. En ieder tegen zijn naaste, tot opbouw van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Er staat, wie gestolen heeft, stelen niet meer. Efeze 4, u kunt het gewoon nalezen. Het laatste gedeelte. Efeze 4 bestaat uit twee gedeelten. U moet het laatste gedeelte hebben. Er staat, wie gestolen heeft, stelen niet meer. Punt, zeggen heel veel mensen. Dus we mogen niet stelen. Als u dat verkondigt tegen uw broeders en zusters, spreekt u de halve waarheid. En de halve waarheid is de hele leugen. Maar dat is niet waar. Want wie gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, zodat hij geld verdient en het kan delen aan degenen die hulpbehoevend zijn. En wat is dan de reden die Paulus daar opgeeft in Efeze 4? Dat is een heel belangrijke reden en dat is precies het werk van de Heilige Geest. Want dan zegt hij in Efeze 4, vers 23, dat ons denken vernieuwd moet worden. Ons denken in de oude mens, in die veroordeling, zit nog steeds vast aan het feit van, ja, we mogen niet stelen, we mogen zus niet, we mogen dit niet, we mogen dat niet. Maar daarin wordt Christus niet verheerlijkt. Want we leggen de leugen af, maar we spreken de waarheid. Waarom? Omdat we weten dat daarin Christus verheerlijkt wordt. We stelen niet meer, maar we arbeiden liever om uit te delen. Waarom? Omdat we weten dat daarin Christus verheerlijkt wordt. Dus ons denken, zegt Paulus in Efeze 4 vers 23, ons denken en de geest van ons denken moet vernieuwd worden. Die moet omgeturnd worden richting Christus. En wat is dan de reden dat wij de leugen afleggen, het stelen afleggen, het kijken naar andere vrouwen met een begeerte die niet goed is afleggen, en noem maar op, al die zondes die wij in onze levens hebben, waarom wij die afleggen? Omdat wij het goede willen doen. En waarom willen wij het goede doen? Dat staat dan in vers 20, omdat, zegt Paulus, wij Christus zo hebben leren kennen. Dat is de reden. Paulus zegt, ja, als je steelt, zo heb je Christus nog niet een keer leren kennen. Hoe vaak heeft Christus gestolen? Als je liegt, zo heb je de Heer Jezus Christus nog niet leren kennen. Hij is toch nooit betrapt op een leugen? Hij is toch nooit onrechtvaardig boos geweest? Hij heeft toch nooit met begeerte gekeken? Nou zegt Paulus, als je nou dingen aflegt en dingen aandoet, let er dan op dat je telkens weer het doet omdat je zo Christus hebt leren kennen. Het gaat niet om ons, het gaat om Hem. Om Jezus Christus. En om wat God door Hem in onze levens heeft gedaan. En dat is nou het werk van de Heilige Geest in onze levens. Hij wijst ons telkens weer op Christus. Als Hij op onze zonden zou wijzen, dan zou hij niet op Christus wijzen, maar op ons. Als hij op onze tekortkomingen zou wijzen, zou hij niet op Christus wijzen, maar op ons. En dat is hij niet. Dat doet hij niet. Want hij heeft Christus in het volle licht staan. En daarom moeten we best wel eens serieus nadenken over het feit van, in zoveel charismatische kringen, waarin je tegenkomt dat het werk van de Heilige Geest lijkt alsof het op zichzelf gericht is. Alsof het op een gemeente gericht is of op individuele personen gericht is. Alsof het gaat op hun. Of dat de Heilige Geest tot verering moet komen. Dat lees ik in de Bijbel niet. Misschien heb ik dan een andere versie. Maar dat lees ik in de Bijbel niet. In de Bijbel zie ik en de Bijbel leert mij dat het werk van de Heilige Geest enkel en alleen is Christus verheerlijken. Dat is één aspect. En het andere aspect, hebben we ook gelezen in Johannes 16, is dat Hij de toekomst openbaart. Ik ben hier voor het eerst, ik durf bijna niet te vragen, maar ik drink altijd nogal veel. Gelukkig is uw broeder barmhartiger. Die is al onderweg. Ik ben helemaal voor het eerst, hè. Maar dat is dus heel belangrijk. Het werk van de Heilige Geest. Nogmaals, als we hebben natuurlijk ook heel veel broeders en zusters die struikelen over het feit dat ze zo bezig zijn over de gaven van de Heilige Geest. En ja, nou, dank u wel. En ik geloof in de gaven van de Heilige Geest, daar geloof ik in. Maar ik denk dat als wij gaan strijden over de gaven van de Heilige Geest en hoe die tot uiting komen. En als wij daarmee bezig zijn, dan zijn we voor onszelf bezig, zijn we op onszelf gericht. En dat is niet wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest is gericht op Christus. Bij ons in de gemeente heb je zo'n oude kerk staan. En dan is er zo'n lamp die in het gras, gelijk met het gras is. En als 's avonds die lamp aangaat, dan zie je dat die lamp stralen. Maar die lamp op zich zie je niet. Die lamp op zich zie je niet. Maar als die aan is, dan zie je natuurlijk wel die geweldige kerktoren. Nou, dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest zie je niet. Maar als die aangaat, nou, dan zien we Christus in het volle licht. In hoe hij is. Wat een liefde, wat een gerechtigheid, wat een waarheid. Christus en hem alleen. In vers 6 staat er, zij dan die, en we gaan weer terug naar Handelingen. Handelingen 1, in vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, vers 7, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij zegt dus niet, ik word geen koning van Israël. Hij zegt ook niet, ik ben al koning. Hij zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En waarom zei ik dan net die twee vragen? Omdat je in de vervangingstheologie tegenkomt dat de Heer Jezus Christus geen koning meer wordt over Israël. Waarom niet? Israël heeft afgedaan. Israël heeft afgedaan en daarvoor is in de plaats de kerk gekomen. En dan krijg je de uitwassen als dat Jezus Christus de koning van de kerk is. Wie dat in de Bijbel kan vinden, ik wil na de dienst, na dit spreken wil ik mijn mail achterlaten of mijn telefoonnummer. Mag u me bellen, want ik ben het nog niet tegengekomen. Maar ik wil het wel graag weten als u dat gelooft. Maar Christus is geen koning van de kerk. Dat is gekomen in het hele verhaal van een vervangingstheologie. Ja, Israël heeft afgedaan en de zegeningen zijn nu naar de kerk gestroomd en gevloeid. En Israël mag dan vervloekingen houden. Ja. Mooi niet. Nee, ik had even wat anders in mijn hoofd. Ik denk, hoe bouw ik die? Maar mooi niet. Nee. Nee. Want de Heer Jezus zegt hier, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten. Die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. De Vader heeft bepaald dat hij wel degelijk koning zal gaan worden over Israël. Maar de tijden en de gelegenheden zijn nu nog niet geopenbaard, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Maar ik word het wel. Ik word het wel. En een andere heel gevaarlijke is het welvaartsevangelie en het koninkrijksevangelie, dat de Heer Jezus Christus, dat wij het koninkrijk min of meer naar beneden kunnen prediken. Dat allerlei dingen moeten verdwijnen omdat het niet hoort in het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Ja. Maar de Heer Jezus Christus heeft zelf zijn koningschap nog niet aanvaard. Dat zien we hem pas doen in het boek Openbaringen in het einde. Dan aanvaardt hij zijn koningschap en wordt hij koning van Israël en zal hij 1000 jaar regeren. En in dat koninkrijk is vrede. Maar wij kunnen niet zeggen dat er nu dat ziektes en alles uit de gemeente moet gaan omdat wij de Heer Jezus Christus kennen. Nee. Ik herinner u aan Paulus en Silas die met een kapotgeslagen rug in een kerker zaten. Ze zongen goden lof. Maar hun rug was wel open. Ik denk aan Paulus en ik citeer hem maar als hij zegt, ik heb een sterke doorn, een pijnlijke doorn in mijn vlees. Ik heb de Heer hierom gebeden, 3 maal. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Dus ook daarin het onderscheid houden. Daarin teruggaan telkens weer naar het woord van de Heere God en geloof datgene wat hij heeft geschreven. Er komt een koninkrijk. En al die dingen die horen bij het feit van de Heere Jezus geen koning meer wordt over Israël, maar dat de kerk nu Israël is, het geestelijke Israël. Nee, niet. En al die dingen die nu zeggen van ja, maar het koninkrijk is nu al geopenbaard. Nee, niet. Dan spreekt u de Bijbel tegen. Dus ik wil ook daarin u aansporen om gewoon eens te kijken hoe uw gedachten stroken met de gedachten van het woord van God. Dat we daarin bezig zijn, daarin kijken van, klopt het wel wat wij denken? Klopt het wel wat ik denk? In mijn leven heb ik dat ook vaak genoeg moeten doen. En dan gaan we weer een paar stapjes verder en dan denken we van, ah, dit ligt nog veel dieper. Dit is nog veel mooier. En dat betekent dat we ons telkens weer, als we ons richten op de Heer Jezus Christus, als we geleid worden door de Heilige Geest, dat we dan telkens meer en meer geopenbaard krijgen. En dat is ook het werk van de Heilige Geest, over de toekomst openbaren. Weet u, wat er wel gebeurd is toen de Joden, toen het volk Israël de Heer Jezus Christus aan de kant geschoven hadden, toen heeft de Heere God iets anders naar tussen geschoven, naar binnen geschoven. En dat is de tijd van de gemeente. Dat zegt Paulus bijvoorbeeld in Efeze 3. Dan spreekt Paulus over een geheimenis. Een geheimenis wat voor hem nog niet geopenbaard is geworden. Dus in de evangelie vind je dat geheimenis wat Christus Jezus, zegt Paulus, aan hem heeft geopenbaard, vind je in de evangelie niet terug. Ja, verborgen. Je vindt het in de profeten niet terug. Ja, verborgen. Maar Paulus zegt dat geheimenis van de gemeente, dat nu in deze tijdsperiode, die al zo'n beetje 2000 jaar duurt, dat daarin geen onderscheid is tussen Jood en Griek, dat was verborgen. Maar dat heeft de Heer Jezus Christus aan mij nu geopenbaard. En dat betekent dat de heidenen ook tot geloof konden komen. Dat betekent dat wij tot geloof konden komen. Die tijd heeft God tussengeschoven. Het volk Israël is op een zijspoor gezet. Niet afgeschreven, op een zijspoor gezet. En God openbaart zich in deze wereld nu niet door het volk Israël. Maar God openbaart zich in deze wereld door de gemeente van Christus. Zo openbaart God zich. Zo, laat ik het zeggen, wil hij zich openbaren. En dat is conform wat er in Romeinen 11 staat. Dat handelt te ver om daar helemaal over op door te gaan. Maar daar zien wij dat takken worden afgerukt en dat er andere takken in de plaats worden gezet. Maar dat is de openbaring, dat wordt bedoeld met de openbaring van God in deze wereld. Eerst waren dat door het Joodse volk, was dat. Door het volk Israël. Zo openbaarde God zich. Nu, door de gemeente van de Heer Jezus Christus. Straks, door zijn volk Israël. Want er moeten nog 7 jaar komen voor het volk Israël. Maar nu openbaart God zich, nu wil God zich openbaren door het lichaam van Christus. Niet koning Christus over ons, nee, hij is ons hoofd. Wij horen, als wij hem kennen, volledig bij hem. We zijn één met hem. Hij is het hoofd, wij zijn zijn ledematen. Dat is een veel grotere nog, ja, veel grotere positie die wij hebben gekregen. De gemeente van de Heer Jezus Christus. Als wij hem aanvaard hebben als onze heiland, dan horen wij bij het lichaam, bij zijn lichaam. En dan mogen wij weten dat niets en niemand, wat er ook gebeurt in ons leven, dat niets en niemand ons meer kan scheiden van de liefde die God met ons is aangegaan door zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Niets, wat er ook gebeurt. De duivel probeert het wel steeds. En die zegt wel steeds van, je hebt nu dit gedaan, of je bent daarin weer tekort geschoten, of je hebt dat weer gedaan. Maar hij wordt toch door God zelf genoemd de aanklager? God klaagt niet aan. God klaagt niet aan. Want anders zou hij een deel van zijn zoon aanklagen, want we zijn met hem één geworden. En dat doet hij niet. Hij openbaart het lichaam steeds weer de waarheid, om in waarheid te leven. Daarom zegt de Heer Jezus ook in het Johannesevangelie, indien dan de Zoon u heeft vrijgemaakt, zult gij waarlijk vrij worden. Zijn. U zult waarlijk vrij zijn. En daar gaat Paulus weer op door. Want Paulus zegt, u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen gebruik de vrijheid niet tot een oorzaak van het vlees. Niet om je oude natuur op te krikken. Of om die te bevredigen. Nee, maar we zijn tot vrijheid geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Dat is geweldig mooi. Dat is ook al een hele studie op zich. Wat dan die liefde inhoudt. Maar daarin wil de Heilige Geest ons helpen. Want op het moment dat Hij ons wijst op Christus en op de toekomst, op Gods plan met deze wereld, met u en met mij, dan krijgen we liefde onderling. Dan vallen alle verschillen weg. Want verschillen vallen weg. Kijk, stel dat dit nou, dat ik hierachter kan staan. En ik sta hierachter en ik kijk naar u. Dan is dit een behoorlijk hoge drempel. Dat is een behoorlijk hoge drempel. En zo zijn heel veel mensen bezig. Die kijken en die zien dan verschillen tussen hen instaan. En dat worden dan bijna onoverbrugbare drempels. Maar wat doet nou Christus? Christus zegt, ga vanuit je positie leven. En dat betekent dat we bij Christus, dat we hemelburgers zijn. Nou, en als we vanuit de hemel naar dit stukje hout kijken hier, dan hebben wij helemaal niet door dat het drempels zijn. Dat het dingen zijn die ons kunnen scheiden. Maar dan zien wij eenheid. En dan zien we tussen die eenheid soms wel lijntjes lopen. Maar ja, dat is net zoals dit lijntje, dit gele lijntje hier. Daar kan ik gewoon op staan en dan voel ik nog geen verschil. Dat is vanuit de eenheid leven. En wat brengt die eenheid? De Heilige Geest, waarom? Omdat Hij ons wil wijzen op Jezus Christus. Opdat Hij ons wil wijzen op Jezus Christus, die de volkomen eenheid is. Dus Jezus Christus wordt koning. Maar Jezus Christus wordt niet onze koning. En dan komen we bij het volgende. Dan gaan we naar Handelingen 1, vers 12. En dat hoort allemaal in dat plan van de Heere God, in dat grote plan. En daar wordt gesproken, toen keerden zij terug naar de Jeruzalem van de berg die de olijf, eigenlijk staat er de olijf, wordt genoemd, de olijfberg, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En wat wil ik hiermee? De olijfberg. Want de olijfberg, daarop speelt dit zich af. De Heer Jezus gaat naar de hemel en wordt op een gegeven moment aan het oog onttrokken door een wolk die scheiding maakt. En dan op een gegeven moment staan de twee mannen in witte klederen, beide discipelen, en die zeggen, Galileese mannen, waarom staan jullie zo omhoog te kijken? Jezus is wel opgevaren, maar hij zal ook terugkomen. En dan staat er hier niet bij dat hij precies op de olijfberg zal terugkomen. Maar, en daarom wil ik nu naar Zacharia gaan. Want in Zacharia, het ene laatste Bijbelboek van het Oude Testament. Daar wordt namelijk wel gesproken over het feit dat de Heer Jezus terugkomt op de olijfberg. Want u moet zich zo voorstellen, even heel kort. De gemeente wordt zometeen opgenomen, zowel Jood als Heiden, want er is geen onderscheid in Christus. En dan gaat God zichzelf weer openbaren door Israël. En dat zal 7 jaar duren. Omdat dat die laatste jaarweek is waar Daniël 9 over spreekt. En dan gaat God zich door Israël openbaren. Maar dan gaat Israël eerst een verbond aan met de antichrist. En op een gegeven moment komen ze erachter dat het de antichrist is. En dan raken ze in een grote verdrukking. Want er komen allemaal mensen, allemaal legers naar Israël, naar Jeruzalem toe. Om dat met de grond gelijk te maken. Om dat Joodse volk volledig te vernietigen. Dat is natuurlijk waar de Satan mee bezig is. Want de Satan wou dat in de tijd van de Heere Jezus al doen. En die wou dat voor de tijd van de Heere Jezus al doen. In de tijd van Esther. Koningin Esther. En Herodes, die deed dat over met de kindermoord van Bethlehem. Maar die wou, alles wat God beloofd heeft, wat uit het Joodse volk voortkomt, willen ze vernietigen. Wilde Satan vernietigen. Maar ook in de eindtijd, omdat er zoveel beloften nog staan, juist ook over het volk Israël, wilde Satan er alles aan doen om dat volk te vernietigen. Nou, wat staat er dan? En dan is na die zeven jaar, dan staat er, zie in Zachariah 14 vers 1, zie er komt een dag, Zachariah 14 vers 1, daar staat, zie er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. En de helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen de heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten, en dan komt het, staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de olijfberg in tweeën gespleten worden, naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in het dagen van Uzia, de koning van Juda, dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Tot zover. In dit stukje wordt gesproken ook over de olijfberg. En dit stukje wordt bijvoorbeeld door de Arabieren in Jeruzalem heel erg serieus genomen. Want als we op de olijfberg staan, en ik had een paar foto's, maar ik zie dat het niet kan hier, maar misschien, daar kunt u op internet ook op zoeken. Maar als we op de olijfberg staan en we kijken vanaf de olijfberg, door het dal, naar de muur. Dan zien wij eerst op de olijfberg allemaal Joodse graven. Want de Joden kennen dit stuk ook. Die denken zometeen van, nou, dan komt de Heere Jezus terug en zijn voeten zullen staan op de olijfberg. En dan wil ik bovenaan, zo'n beetje bij de olijfberg, dan ben ik de eerste die met Jezus Christus, met de Messias, want ze geloven nu nog niet in Christus, maar ze geloven wel in de Messias die komen zal. Dan zal ik als eerste met de Messias opstaan en dan gaan we Jeruzalem in. En dan zal hij zijn koninkrijk vestigen. Daarom zien wij op de olijfberg allemaal Joodse graven. Maar als we de olijfberg aflopen door het dal heen en weer iets opklimmen naar de muur, dan zien we daar een poort. Dat is de gouden poort, de schone poort. Maar die is helemaal dichtgemetseld. De Arabieren hadden zoiets van, nou jullie geloven dat, wij geloven het ook, we metselen hem dicht. Hier kom je in ieder geval Jeruzalem niet binnen. En wat hebben ze er gedaan? Zij hebben daar ook een begraafplaats voor gelegd. Want een Jood mag helemaal niet bij de Arabieren, bij de heidenen over de begraafplaats lopen, want dan is die onrein. Dus denken hun probleem opgelost. Maar ik wil u laten zien dat de wereld zo bezig is met bijvoorbeeld een stukje uit Zachariah. U kunt het gewoon zien. Ik ben er een paar keer geweest. Maar op internet staan foto's dat die gouden poort gewoon dichtgemetseld is. Er kan niemand doorheen. Nou, wat gebeurt er namelijk? Na die 7 jaar zal dat volk van de Heere God in een geweldige verdrukking verkeren. Dat lezen wij hier in de eerste versen. Velen weten het vers wat handelt over dat de Heere Jezus zijn voeten zal zetten op de olijfberg en de olijfberg zal splijten. Maar wat daarvoor gebeurt, verhaalt ons dat het volk Israël in een grote verdrukking komt. En die grote verdrukking, dat gaat zo ver dat ze op een gegeven moment zullen roepen tot de Heere God van Heere God, red ons. Ze zullen hem gaan aanroepen. En wat gebeurt er dan? Dan verschijnt de Zoon. Ik geloof dat het letterlijk gebeurt. Zoals de Heere Jezus vanaf de Olijfberg naar de hemel is gegaan, zo zal hij ook op de Olijfberg terugkomen. Ik weet ook dat er gemeentes zijn die zeggen, dit moet je allemaal geestelijk zien. En dat gebeurt niet allemaal echt. En ik heb geen reden om dat geestelijk te zien. Voor mij is het gewoon letterlijk. Anders kun je aan alles gaan twijfelen. Want ja, waarom zou dan de Heer Jezus wel over het water gelopen hebben? Ik kan er ook niet meer met mijn verstand bij. Maar zo kan ik bij zoveel dingen uit het woord van God niet met mijn verstand bij. Maar wat probeer ik dan telkens te doen? Dat ik zeg van Heer, omdat het in uw woord staat, geloof ik het maar. Omdat het in uw woord staat, geloof ik het. Nou, zo ook dit. De Olijfberg. Dus dat volk van de Heere God, het volk Israël, is in een geweldige verdrukking. En dan komt de Heer Jezus op de Olijfberg en dan zal de Olijfberg splijten. En dan zal er een doorgang komen tot Azal. En u moet maar eens verder gaan kijken op het woord Azal. Dat betekent gereserveerd, een gereserveerde plaats in de woestijn. Want het volk van de Heere God vlucht de woestijn in. En wat gebeurt daar namelijk in die woestijn? Dat is geweldig mooi, dat zijn de profeten die dat beschrijven. In Jeremia staat namelijk, in Jeremia 31 vers 2, zo zegt de Heer, het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn. Toen ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Dus dat volk van God, dat overblijfsel, er zullen velen gedood worden in die strijd, in de laatste tijd. Maar er blijft een overblijfsel en dat zal de Heere aanroepen. Dan verschijnt de Heere Jezus en dan zal de Olijfberg splijten. En dan zal er een doorgang komen tot in de woestijn, tot Azal. En waarom wil de Heere zijn volk daar hebben in die woestijn? Omdat hij hen genade wil leren. Hij gaat zichzelf openbaren aan dat volk. Dat Jezus Christus is de lang verwachte Messias. Dat al die profetieën die gaan over de Messias, van wie zij nu nog denken dat hij zal komen, dat het gaat over de Heere Jezus Christus. En daar zal dat volk genade leren. Daar zullen ze de Heere Jezus Christus leren kennen. Geweldig om te zien. Want God gaat in die tijdsperiode weer verder om door het volk Israël zichzelf bekend te maken aan de wereld. Waarom? Omdat wij weg zijn. En ik hoop dan dat de hele zaal leeg is. Omdat wij opgenomen zullen worden. En Azal, daar kunnen we nog een hele studie over houden. Maar ik geloof dat als we meerdere profetieën naast elkaar leggen, dat ook de plaats is Petra in Jordanië. Dat geloof ik met heel mijn hart. Ik heb er vandaag, ik heb die preek, of dit bijbelgedeelte heb ik ook op Hemelvaartsdag in onze eigen gemeente behandeld. En toen kwam een broeder naar me toe die zegt van ja, maar als je zegt van Azal, dat Petra is, moet je wel grondig bijbelmateriaal hebben dat onderbouwt. Dus ik denk, nou, als ik het vanavond ga vertellen, moet ik dat dus wel doen. Maar ik heb er vanmiddag nog eens gewoon goed in verdiept en gekeken. En dan kom je op heel veel plaatsen, die leggen die link dat het in Petra is. Petra is die stad die uitgehouwen is in die berg, in die bergen. Dat is geweldig, geweldig mooi om te zien. Maar daar zal de Heere God, het volk Israël, de ware Messias tonen. Daar zullen ze Jezus Christus leren kennen. Ja, en daarom geloof ik dat op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dat een dubbele profetie is. En dat is natuurlijk een valse leer die de Rooms-Katholieke Kerk heeft gepakt, want die heeft dat gepakt van op deze Petrus zal ik mijn gemeente bouwen. En dat betekent dus op deze Petrus, hè, de pausen zijn allemaal navolgelingen van Petrus. Dus op de paus rust de kerk. Nou, ben ik even blij van niet. Dat kom je ook in de verklaringen tegen. Maar dus... Ja, klopt. Maar dus zeker niet een persoon Petrus. Wat later de paus geworden is. Dat is een valse leer. En die bestrijd ik met alles. Want dat is gewoon niet bijbels. Dat kan niet. Maar het is natuurlijk wel geweldig mooi om te zien dat God zometeen zelf weer met zijn volk aan de gang gaat en met het volk Israël aan de gang gaat, maar nu met ons aan de gang is. Nu is God met ons aan de gang en hij wil door ons heen mensen bereiken met het evangelie van de genade. Waarom? Omdat we moeten weten dat de genadetijd eindig is. Wij leven in een eindig genadetijd. En daarom mogen wij elkaar ook aansporen om werkelijk de Heer Jezus Christus uit te dragen in onze levens. Dat wij er alles aan doen om Hem in onze levens te verhogen. Dat kan zijn op school, dat kan zijn op ons werk, in de gemeente, in onze familie, in onze gezinnen. En dat is soms heel moeilijk. Want heel veel mensen die hebben ook wel zoiets van, nou, als je de Heer Jezus Christus kent, zegt het welvaarts evangelie, dan gaat alles voor de wind. Ja, dat is maar helemaal de vraag. Want ik wil u wel vertellen dat als u werkelijk Jezus Christus in uw leven uitdraagt, dat de wereld helemaal niet op u zit te wachten. Waarom zouden ze wel op u zitten te wachten en niet op de Heer Jezus Christus? Waarom zouden ze het hoofd kapot geslagen hebben, aan een kruis gespijkerd hebben en wel zijn lichaam accepteren? Wij zijn één met Christus. Wij mogen die reuk van Christus door ons heen laten stromen en naar buiten laten komen, zodat mensen aan ons kunnen zien dat we christen zijn. Dat wij iets te brengen hebben in de wereld. Beter nog, dat God iets door ons heen wil brengen in deze wereld. En als maar ziende op dat geweldige punt dat alles in Gods plan is. Alles is in dat plan van God. Want hij wil ons gebruiken om toe te werken naar dat punt waarvan hij zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. En daarin heeft hij een plan met ons, met u, met jou, met mij. En daarin heeft hij nog een heel plan met het volk Israël. Maar het gaat om zijn plan. Het gaat om hem. Het gaat om het feit dat hij zometeen in een volkomen harmonie wil leven met ons. Dat wij hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Het gaat om zijn toekomst. Het gaat om zijn toekomst. En daarom mogen we elkaar oproepen om elkaar te bemoedigen dat wij gaan naar de toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat wij gaan naar de toekomst van God zelf. Daarom is het wat Paulus zegt, vergetende hetgeen achter ligt. Ik strek mij uit naar hetgeen voor ligt. Tot de prijs van de roeping van God. En nu wij. Zullen wij nou letterlijk alles vergeten wat achter ligt? Onze zonden, onze tekortkomingen. Datgene wat wij waren en wat wij gedaan hebben. Maar dat we ons uitstrekken naar Christus Jezus. En dat wij hem in onze levens ten volle aanvaarden. Dat God door zijn Heilige Geest door ons kan werken, zodat wij telkens meer en meer op Christus kunnen lijken. Zodat anderen het aan ons kunnen zien. Zie, een zoon, een dochter van de levende God. We gaan naar de toekomst van God. En ik hoop zo, en ik bid u zo van harte toe, dat u allen de Heer Jezus Christus werkelijk lief hebt. Amen. Zullen we samen bidden? Heren, trouwe God, Vader in de hemel.
Wat is het geweldig om zoveel mooie dingen uit uw woord te horen. Wat is het geweldig om te zien dat alles in dat plan van u past. En dat u toewerkt naar dat ene moment. Wat er staat geschreven in Openbaringen. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En Heere, wat kunnen wij ernaar verlangen om voor eeuwig bij u te zijn? Wat kunnen wij ernaar verlangen om u in uw ogen te kijken en te zien hoe u werkelijk bent? Maar Heere, we zeggen het ook gewoon heel eerlijk. We zouden als we om ons heen kijken naar mensen die ons lief en dierbaar zijn, dan zouden we ook dat nog wel een poosje uit willen stellen, omdat we weten dat wie nu niet voor u kiest, straks niet meer voor u kan kiezen. En dat ze in de eeuwigheid zonder u zullen moeten zijn. Heer God, maak ons bewogen door uw Heilige Geest. Maak ons bewogen met de ander. Dat wij, of het nou gelegen of ongelegen komt, of het nou gewenst of ongewenst is, dat wij telkens weer bewust zijn van het feit dat u door ons heen de ander wil confronteren met uw Zoon, met de Heer Jezus Christus. Gebruik ons maar, Vader. Gebruik ons maar. En laat ons leesbare brieven zijn. Laat ons mensen zijn, kinderen van u, de Allerhoogste God, die steeds meer op Jezus Christus willen lijken en die ook niet bang zijn voor de toekomst. Omdat uw Heilige Geest ons de toekomst openbaart vanuit uw woord. En leer ons, Heren, om ons aan het woord van u te onderwerpen. En dat als wij dingen in onze gedachten hebben die we misschien altijd zo gedacht hebben en wij worden geconfronteerd met de waarheid vanuit uw woord, dat wij ons denken omvormen, dat wij anders gaan denken, dat wij belijden, Heren. Als dat er staat, dan geloof ik het. Want het is uw woord. Leer ons zo denken. Niet dat we aan allerlei dingetjes gaan twijfelen of allerlei discussies opwerpen. Leer ons uw woord ten volle te aanvaarden. Zodat u door uw Heilige Geest dat woord kan uitwerken in onze levens, in onze harten. Heer, ik vond het geweldig om hier te mogen dienen. Om uw woord hier te mogen openen. Maar we weten het allemaal. Zowel in het luisteren als in het spreken. Hebben wij uw Heilige Geest nodig. En we mochten ook weten en we mogen weten dat die hier is. We danken u voor alles wat we vanavond met elkaar hebben mogen eten. En we zien uit naar de uitwerking. Heere, maak ons actief. Maak ons actief. Amen. Zullen wij nog een lied gaan zingen? Had jij er een? Maar had jij er een of eentje uit de zaal? 929. Ik weet even niet welke dat is. 929 gaan we met elkaar zingen. En dat is... Ik heb liever mijn Jezus dan rijkdom of eer.